Welkom op de podcast van Gejarte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Gianotte en je host. Elke podcast praat ik met een onbezongen held. Mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook het nodige zelfspot. Vanavond met Christophe Tsuun. Welkom.
Hallo Marco.
Ik ben heel blij dat je in de podcast komt. We kennen elkaar al wat langer. Van een design thinking event over purpose. Ja. We gaan het hebben over muziek, jouw grote liefde, over purpose, over beleving en ook hopelijk Playmobil.
Oké, mag allemaal.
Uit jouw moederland. maar wie ben jij? Want je hebt een fantastisch mooi verhaal. Maar beginnen even, wie is Christophe?
Ja, dat is de moeilijkste vraag die je gesteld krijgt. Dus ik was altijd, mijn dames, wanneer ze op school moesten vertellen, wat doet je vader? En dan zei ze, ja, die zit achter een computer. Maar uiteindelijk, wie ben ik? Christophe Tsuun, ben geboren en getogen in Duitsland, in Zuid-Duitsland. Sinds 20 jaar, nee, meer dan 20 jaar in Nederland, woon in Nijmegen. En heb mijn eigen bureau sinds 12 jaar, Creative Companion, waar ik bedrijven, leaders, teams en individuen help van iteratie naar innovatie naar transformatie te gaan.
Je hebt ook een bijzondere achtergrond. Je hebt het verteld over, jij komt uit een familie van, ja. Van meubelbouwers.
Precies, meubelmaker. Ja. Mijn eerste beroep is, ik ben meubelmaker van beroep. Dat heb ik geleerd. Heb geleerd bij ons het bedrijf. We hadden bijna 100 man in het bedrijf. En ik was zeg maar de kroonprins. En heb echt van de pieken geleerd. En later ging ik dan filosofie, muziekwetenschappen studeren. Begin jaren 90 ging het dan over in digitalisering en in bureaus. Dus ik ben de bureauwereld beland en uiteindelijk ook bij zoiets als design thinking en service design en management consultancy. Dus eigenlijk ben ik een hele wilde mix van verschillende dingen met, zeg maar, met op mijn grond eigenlijk, ja, ondernemerschap en innovatie en ontwikkeling, ja. En organisatie.
Je bent in mij, ik ken je wat langer, een soort, ja, flipthinker en omdenker noem je dat in Nederland. Liefst ook weer een friendly insultant ook wel. Hè. Dat voel ik mezelf ook wel. Je kan het echt scherp zetten. Heel veel mensen die deze podcast luisteren kennen design thinking, hebben wel eens een training gevolgd. Maar ja, dat echt doorleven is wat anders. Hoe leg je design thinking eigenlijk uit?
Ja, nou, uiteindelijk is het echt het denken vanuit het perspectief van de eindklant. Of vanuit het perspectief van iedereen die bij is betrokken. Dus dat noemen we dan in het Engels dan ook stakeholders. Ja. En dat je niet maar met één idee verder gaat of met de idee van degene die het hardste roept in de ruimte. Maar dat je gewoon echt in een bepaald stappenproces eerst even kijkt van wat is het probleem. Dat noemen we dan design challenge. Ja, en dat we dan pas over nadenken van hoe we het probleem willen oplossen. Ja. En dat is dan, ja, volgens mij is dat het meest belangrijke. Maar iedereen die komt, denkt eigenlijk van, ja, het onderzoek hebben we al gedaan. Mm-hmm. En nu moeten we creatief en dan echt een out of the box. Mm-hmm. En het gekke is dat ze eigenlijk niet weten, what's the box? En waarom mag je, ja, daar buiten denken?
Een beetje stick to the problem, wat Albert Einstein ook zei van, ja, als je de mensheid wil redden en je hebt 1 uur, blijf dan 55 minuten bij het probleem. Ja. En IT is een beetje verslaafd aan de oplossingen. Ze weten altijd, ja.
Niet alleen IT, maar IT vooral. Maar IT is natuurlijk ook vaak onder druk. Zij moeten het laten zien. En wanneer het niet werkt, dan gaat iedereen roepen. En wanneer het wel werkt, dan, ja, dat hebben we afgesproken. Dus ik heb, zeg maar, daar ook een beetje empathie mee, ja, in die zin.
Ja, ja, arme mensen in IT.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook zo altijd, ik denk, het echte learning daarin zit in korte termijn denken en lange termijn denken. Wanneer je in lange termijn denkt, heb je vaker, en wanneer je alle stappen, zeg maar, op het lange termijn afstemt, heb je het eigenlijk vaker dat je op korte termijn minder moet bijsturen. Ja. Maar wanneer je altijd op korte termijn stuurt, en bij IT is dat natuurlijk wel, ja, een superdrama, dan blijf je daar eigenlijk in hangen. Dus er is altijd een probleem, er is altijd een brandje wat je, mm-hmm, moet blussen. En het is nooit optimaal.
Nee, het is een beetje wat een Duitse CEO mij uitlegde, Schlimmverbesserung. Ik vond het een heel mooi Duits woord. Elke keer willen we het beter maken, maar het wordt alleen maar slechter.
Ja.
Ja, dat is heel bijzonder. Je hebt heel veel met muziek. Je bent ook muzikant. En ja, waar ik je uitnodig, je hebt iets waar je heel trots op bent. Laten we dat combineren van muziek en design thinking. Ik heb een heel mooi boek net van je gekeken. The Power of Music Thinking. Even muziek, hè, dat is natuurlijk, ja, niet in je eentje, maar dat doe je met elkaar. Hoe die combinatie?
Nou, het is eigenlijk vrij natuurlijke combinatie, want ik heb al heel vroeg muziek gemaakt. Heb dan ook later voor gekozen muziekwetenschappen te studeren. Dus ik ben muzikoloog, heb dan mijn doctorandus. Mijn
meubelmaker, oké. Je hebt een hele diverse achtergrond.
Ja. Je zou kunnen zeggen, ik ben nieuwsgierig, ik doe verschillende dingen, maar ik maak ze meestal ook af. Dat is wel... Dus, en wanneer je een scriptie schrijft over, in mijn geval was het elektronische muziek uit de jaren 60, maar dus dan Stockhausen, dus niet Kraftwerk waar iedereen dan denkt in popmuziek, dat was eigenlijk een tikje later zelfs. En daar leer je ook heel veel hoe mensen samenwerken. En dat was voor mij vaak, vaak de punt waar ik eigenlijk die parallele werelden, eigenlijk in analogie en juist niet in een metafoor, dus voor mij is muziek geen metafoor, het is gewoon een andere wereld die parallel loopt met de wereld waar ik in ben. En dat viel me op bij het Design Thinking Center. Had ik soms mensen in mijn workshops, in de cursussen, die zeiden van, ja, waarom moet ik eigenlijk denken als een designer? Mm-hmm. Kunnen zij niet denken als een financieel expert of als een programmeur? En dacht ik al, hey, eigenlijk hebben ze wel ook een beetje gelijk. Dus waarom zouden ze dat moeten doen? En parallel kwam ik ook met het idee van, ja, maar je kunt ook denken als een muzikant. Want dan ga je samenspelen. Je gaat met andere dingen samen doen, co-creëren, collaboreren. En uiteindelijk ben ik, zeg maar, daar dan mijn, wat ik dan, Music Thinking Framework, dus eigenlijk een aanpak hoe je op die manier beter kunt samenwerken.
Dus je hoeft niet een goede muzikant te zijn om deze manier van design thinking toe te passen?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het juist vaak helpt wanneer je... Ik denk het belangrijkste is dat je open bent en dat je eigenlijk... dat lijkt een open deur, dat je echt goed kunt luisteren. Het is niet alleen maar horen, maar echt luisteren. En dat je soms niet denkt van, oh ja, ken ik of ken ik niet. Want vaak zijn die dingen die we kennen, die horen we. En die dingen die we niet kennen, die gaan we wegfilteren.
Ja.
En dat is eigenlijk, denk ik, bij design thinking het belangrijkste. Je moet open zijn voor het hele veld. En in muziek, ik heb zeg maar een stukje waar ik het over leadership heb. Maar ik zeg, nou, je kunt verschillende posities hebben als leader. Dus vaak wanneer we het over leadership hebben, gaat het over de dirigent. Ik denk van, ja, maar geen dirigent zonder componist. En dan heb je misschien nog een orchestrator daartussen. Maar wanneer je naar modernere, zeg maar naar IT kijken, ja, dan heb je eigenlijk niet één persoon die zeg maar de leiding geeft. Je hebt eigenlijk meer zo'n team. Het is eigenlijk meer zoals je in hip-hop of in popmuziek een productie maakt. Daar zit je achter de knoppen en samen ga je dat bouwen. Maar soms hebben we het over creativiteit. Dan gaat het meestal altijd over jazz, over gekke dingen. En heel veel mensen vinden jazz ook niet interessant of niet leuk. Nou, die kom ik ook tegen. Maar daar zit creativiteit. Maar het gekke is, daar is degene die speelt, de improvisator, die is echt actief aan het meedoen in plaats van bij een producer bij popmuziek of bij een leider bij klassieke muziek. En dan heb ik nog één perspectief, dat is meer de folk of de aborigine kant, zeg maar, waar je eigenlijk meer een master hebt. Dus eigenlijk, even om het de link te maken, eigenlijk meer een soort familiebedrijf. Je bent onderdeel van, je doet ook alle dingen mee in plaats van een multinational, ik zeg maar, dat is dan meer...
Dus grote Berliner Sinfonie is dan een multinational?
Dus ik zeg maar, die link zou je kunnen leggen. Ik denk niet dat het één op één, en dat zou ik graag niet willen, maar ik zou zeggen, denk erover na dat je, wanneer, dan gaan mensen iets opschrijven wat andere mensen moeten spelen. Nou ja, dat lijkt wel, we maken een plan en die moet worden uitgevoerd. Ja. Maar bij produceren van popmuziek, ja, dan gaan die dingen door elkaar. Nee, de producer is ook, die maakt ook geen geluid, net als de dirigent. Ja. Maar aan de kant van de improvisatoren, daar is meestal de improvisator ook onderdeel van het team en ook de master. En ik denk, wanneer je die analogie meeneemt naar de businesswereld, dat je erover nadenkt van, hey, op welke manier ga ik eigenlijk luisteren? Je kunt een keer met je team delen welke soorten van muziek je luistert. Dan kan je over nadenken, oh, is het met of zonder stem? Dus is het instrumentaal of wordt er gezongen? Spelen veel mensen? Is het een orkest of is het een hele productie? Of is het een singer-songwriter? En wat betekent dat op de manier hoe ik eigenlijk luister? En ik kan meestal een link maken op de manier hoe mensen ook, zeg maar, samenwerken. Dus stel, je hebt mensen... Ik had een keer een gesprek. Had mij iemand gebeld uit Tokio, een grote organisatie. En hij zei van, oh, misschien kan je me helpen met music thinking om onze organisatie te verbeteren. En ik zei van, nou ja, ik weet niet precies hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Je moet me meer vertellen. En ik zei dan van, nou, wat je vaak hebt, is dat zeg maar een hoofd van een afdeling stelt dat die klassieke muziek leuk vindt, maar de rest van je team die vindt electronic dance music of hip-hop leuk. Ik denk van, ja, die hebben eigenlijk al een verschillende manieren van luisteren. En hij zei tegen mij, dat is precies zo. Onze CIO, die speelt cello in een orkest en is dirigent. En hij snapt echt niet dat de andere mensen samenwerken.
De stijl, ook de manier waarop je de muziek luistert, hoe je omgaat, dat wel intrigeren. Maar willen mensen dan ook, wat is dan de grote doorbraak die je kan bereiken? Want ik vind het heel intrigerend dat mensen met gewoon design thinking blijkbaar niet voelen en met music thinking dan wel. Die intrigeert me.
Ja, ik zou niet per se zeggen dat ze het met design thinking niet voelen, want dat kan ook. Maar music thinking, is een heel ander gebied. Dus waar ik in het begin zei van, moeten we denken als een designer of denken als een programmeur? Mijn vraag is vaak, hebben jullie muziekafdeling in het bedrijf? Nee? Oké, prima, laat ons dat maar even nemen. Dus je bent ook echt op een ander niveau met mensen aan het praten. En muziek raakt mensen ook. Ze kunnen ook vanuit zichzelf iets vertellen. Oh, dat vind ik leuk. Oh, heb je dat gehoord?
Het is heel bijzonder. Bij Anne, in een boek lees je en heb je het 2 keer geweest, misschien 3 keer. Maar je ziet bijvoorbeeld films kijken we meer, maar muziek luisteren we 100 keren en elke keer weer opnieuw.
Precies, ja.
Dus de Matthäus Passion elk jaar opnieuw. Elke keer zit er blijkbaar iets anders in.
Ja.
Is dat het mooie van muziek?
Ik denk van wel. Ik denk dat het mooie is dat muziek makkelijk te koppelen is ook aan andere dingen. Hè? Dus vaak wanneer je mensen vraagt wat voor muziek ze leuk vinden, hebben ze te maken, dat hebben we op onze trouwpartij gehoord. Of hier, de eerste keer toen
wel. Associaties.
Dus dat is gelinkt met dingen. Maar misschien om die punt nog te maken, ik heb het eigenlijk meestal niet echt over muziek, maar over music thinking. Dus ja. Het gaat mij over die paralleliteit.
Ja.
En eigenlijk de analogie en dan verder gaan dan een metafoor van captains of industry, de dirigent. Maar meer om het hele veld te bekijken. En vooral niet het veld dat ik iemand vertel hoe ze moeten denken. Maar ik zeg van, hoe denken jullie? Hoe luisteren jullie? En dat nemen we als vertrekpunt voor een verandering. Of het een IT-traject is, of een branding, of service design, dus een klantgericht iets. Dat vind ik spannend. En je ziet dat mensen daar sneller een eigen taal kunnen creëren, in plaats van dat ze dat met andere
mensen. En ze begrijpen het ook beter. Een van die dingen toen bij jou was, toen stonden ook allemaal Playmobil-poppetjes. Is dat Serious Play? Hoe noem je dat van Playmobil?
Nee, er zijn verschillende. Je hebt Lego Serious Play, dat is logo met een bepaalde methode.
Ja.
En Playmobil Pro, dat is een klein kastje waar je poppetjes hebt.
Die ik zag allemaal vormen van muzikanten en ik vond het echt heel intrigerend. Maar wat doet dat nou als mensen werkelijk zo een persona of iets, zo'n poppetje maken? Wat doet het met mensen?
Het is een beetje afhankelijk van de mensen. Dus ik heb die Playmobil werkt voor bepaalde groepen goed. Dus je moet van tevoren ook heel goed checken of mensen open zijn voor dit soort dingen. Dus hetzelfde met, doe je alleen maar alles met post-its of alleen maar met andere materiaal of je laat mensen tekenen. En Playmobil Pro is heel grappig, omdat ze zijn blank en je kunt ook opschrijven. Dus je kunt die eigenlijk ook naar je hand zetten. En daardoor het gesprek voeren niet over jou, zoals wij elkaar nu aankijken.
Over dat poppetje.
Precies, we spreken over het poppetje. En misschien ben jij het rechte poppetje en iemand anders het linker. En je zegt, hoe kijken die naar elkaar? Dus je kunt eigenlijk de blik letterlijk op een andere manier laten.
Dat doet me een beetje denken aan toen mijn kinderen klein waren en je speelde met autootjes, dan vroegen ze altijd, welk autootje ben jij? Dus die maken ook het onderscheid tussen het object en de persoon niet.
Ja,
wat eigenlijk heel mooi was, dat je beter kon inleven.
Ja.
En kijk, het succes van de dingen zoals Cars, dat is natuurlijk heel logisch om tot dat perspectief te kijken. We hebben elkaar ontmoet op een event dat ging over purpose en zingeving om de wereld beter te maken. Ook met een aantal hele mooie merken die iets wilden. Fantastische samenwerking. Nou, purpose is ook een term die je denkt, het is een beetje purpose washing, net als greenwashing. Wat is volgens jou de essentie van purpose?
In het boek is een heel mooie quote van Dolly Parton. En eigenlijk, dat is de purpose voor mij. Ze zegt, find out who you are and do it on purpose. Dus eigenlijk, die purpose komt niet van iets anders waar je nu, of anders gezegd, stel dat het bedrijf zegt, we moeten nu aan onze purpose werken. Kan u ons helpen om dat te doen? ja, dan doe ik dat heel graag. Maar aan de achterkant weet ik van, hé, eigenlijk gek. Of je hebt een purpose, of je hebt het niet. Nee, nee, dus je maakt niet een purpose.
Dus geen marketing gimmick of zo, van we need a fancy slogan of...
Ja, dat heb je zo'n beetje zoals je vroeger je elevator pitch nodig had, moet je nu uitleggen waarom je iets doet. Maar om die punt te maken, ik vind het extreem belangrijk dat mensen niet alleen maar naar het bedrijf kijken, maar wat de impact is van het bedrijf op alle niveaus van wanneer de mensen, zeg maar... buiten het bedrijf zijn. Hè?
Ja, de families, de klanten, iedereen.
Ja, en dat is belangrijk. Ik zit ook in een think tank, internationale think tank, Medinger Group, waar we ons richten op brands with a conscience, waar we bedrijven willen beïnvloeden om meer vanuit een purpose, of met Simon Sinek zou je kunnen zeggen, met the why, ja, over nadenken. Maar ik merk, je moet bedrijven wel echt helpen in het vertalen daarvan. Dus maar een purpose te verzinnen, of een zin, of enkele woorden. Weet je, ja, dat is ook belangrijk, maar it's just the beginning. Dus het is echt, je moet het ook kunnen leven. Je moet iedereen kunnen uitleggen, waarom is het zo belangrijk wat wij doen? En welke impact heeft dat wat wij doen op andere mensen? Of misschien nog verder, op de wereld? En dat zit ook in de purpose. Dus niet alleen maar de purpose voor our business om geld te verdienen. Dat is wel belangrijk, want zonder geld verdienen heb je geen bedrijf om goede dingen te kunnen doen. Maar het is wel belangrijk dat je weet waar je voor staat.
En help je dan bedrijven? Wat vind je hele mooie purpose brands?
Nou ja, de open deuren zijn brands als Patagonia, mm-hmm, die het ook echt heel anders doen. Waar ook vooral jonge mensen dat kopen, dan weet ik soms niet of dat is omdat het leuk is of ze echt het verhaal erachter zitten. Mm-hmm. Maar ik vind het een heel, heel fijn merk. Bijvoorbeeld toen het, zij hebben volgens mij bij de laatste, wat is het, de Black Friday, hebben ze de hele omzet van de Black Friday weer aan goede doelen uitgestoten. Ik denk van, dus dat stelt eigenlijk die Black Friday op de kop. Want dan probeer je op één dag, of nu is het vaak een week, probeer je zeg maar alles te sluiten. En aan de andere kant zeg maar meer geld te verdienen. En zij doen het eigenlijk om het ook weer terug te kunnen geven. Maar het past bij hun, bij Patagonia. Het zou voor andere bedrijven, zou dat een andere purpose zijn. Ook een andere link met de wereld.
We hebben nu deze podcast. Een week geleden zijn de Russen de Oekraïne binnengevallen. En nu zie je ook dat er heel veel loskomt ook. Hè? Dat zelfs grote bedrijven als Shell, als BP echt fundamentele keuzes maken. Misschien ingegeven door de politiek, maar er verandert echt wat. Gaat dit helpen?
Nou, dat is een hele complexe vraag. En ik wil eigenlijk zo iemand als ik met zijn brede blik niet over politiek praten. Emotioneel weet je, dat is fout. En het is alleen maar fout. Maar is echt, of dat helpt, ja. Let's pray.
Ja.
Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu dingen zien die we eerder blijkbaar ook hebben gezien, maar niet opgemerkt.
En dat vertelde je mooi, hè? We willen sommige dingen niet begrijpen, niet horen. Dat is een beetje de knowledge bias. We filteren het gewoon weg.
Dus in die zin helpt het wel. Maar dan zie je ook weer al die dingen die je op media ziet. Bijvoorbeeld, hoe heb ik eergisteren gezien hoe dat een aantal Afrikanen in Oekraïne zijn op dit moment. Hè? Die hebben een andere kleur dan wij hier aan tafel. En die worden dan uit de trein gehaald omdat andere mensen zeg maar eruit gaan. Dus even los van, er is overal goed en slecht. En het is nooit alleen één iemand heeft altijd gelijk en die andere alleen gelijk. En misschien is dat eerder uit de politiek gehaald, ook in het bedrijf te kijken van hoe zitten we aan tafel? Hoe open kunnen we zijn?
Het is niet zwart, het is niet wit. Nee. Het is tussenin. Ja. We hebben het ook gehad over belevingen. Experience management. De XLA is ook een paradekindje van Gejart. We zijn ook begonnen, hè, om te zorgen dat je IT in bedrijven gewoon lean en meaningful is. In plaats van stapels SLA's, onduidelijke, irrelevante statements of work. Wat helemaal niet werkt. Hè?
Ja, KPI's,
1000 KPI's en dan gaan we er 2000 van maken als het niet werkt. We hebben het ook even gehad over, we praten ook over beleving. We gaan vaak over het product, hè. Vind je product goed, zou je product aanbevelen? Maar jij hebt eigenlijk gezegd ook dat je beleving, experience heb je op 3 niveaus. Dat vind ik wel heel intrigerend.
Ja, Misschien één ding wat ik in het boek helemaal in het begin ook zeg. Wanneer ik praat niet meer over product, ik praat eigenlijk altijd over service. Eigenlijk is het product service. Want je kunt altijd de vraag stellen, is de iPhone een product of is het een service om dingen af te nemen? Dus zeg maar, de product service kant. Je kunt een ervaring hebben met een bepaald product. Dat gaat meestal zo dat je mensen vraagt van, oh, welk telefoon heb je? En dan zeg je, weet ik eigenlijk niet, maar het werkt. Nou, dan zou ik zeggen, heb je een product service experience. Je hebt anderen die zeggen van, oh, ik heb de nieuwste Apple of de nieuwste Samsung. Ja, dat is een merk experience.
Ja.
En je hebt vaak wanneer iets niet zo loopt als het zou moeten lopen. Dus of in het bedrijf als medewerker of als partner of soms ook als klant. Dan heb je een organisatie experience. Dus zeg maar product service, merk, brand experience en organisatie experience. En die hebben te maken ook vaak met de purpose. Wanneer je niet weet waarvoor je staat, hoe je met klanten wilt omgaan, dan is het heel moeilijk om goede producten te maken die mensen goed kunnen gebruiken en willen kopen. Wanneer je dat goed doet, dan straalt dat op je merk af. Maar je merk alleen is niks waard zonder het product of service wat je levert.
En de organisatie dat ook begrijpt. Precies. En dus het komt even het onderwerp. Hè. Je hebt heel veel de NPS junkies, noem ik dat. Hè. Die willen allemaal de Net Promoter Score weten. Tot op het niveau dat bij een grote bank mensen kregen op Windows 10... Er werd de vraag gesteld, zou u Windows 10 aanbevelen aan uw vrienden of familie? En dan kreeg je continu nee te horen. Want als jij een besturingssysteem aan een bar gaat aanbevelen in vrienden, dan mag je op worden genomen in een gekkenhuis. Dus wat ik heel interessant vind, dat bijvoorbeeld dan vraag ik de NPS van, zou je het merk aanbevelen aan een hele slechte serviceinteractie? Dus hoe kijk jij naar dat hele belevingsmanagement?
Nou, ik denk dat we op alle gebieden, en daar ben ik absoluut bij jou, weet je, alles in cijfers te vatten, daar heb je helemaal niks. Dan praat je over een 5,8 naar een 6,0 te brengen of whatever. Ik denk wat heel veel mensen echt vergeten is, ga de deur uit en kijk even hoe mensen met jouw product omgaan. Hoe ze dat echt doen. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. En dat is ook de link met service design, design thinking. Dus ook echt, neem niet altijd dingen aan die zo zijn. Maar kijk hoe mensen iets gebruiken.
Is dat ook niet moeilijk, hè? Toen Domino Pizza, dat had een hele slechte reputatie. Toen wilden ze ook een focusgroep hebben met mensen die vertelden, ja, de bodem is net karton en de kaas is net plastic. Het was bijna onmogelijk voor de marketeers en de product developers om naar die mensen te kijken. Alsof ze waren zo trots op een merk, maar ze konden gewoon de klantfeedback niet begrijpen. En ik merk dat heel veel managers willen graag de NPS-score weten, maar niet met die klant in het gezicht kijken. Ja. Ze gaan een marketingcampagne bedenken voor het openbaar vervoer en ze weigeren zelf met openbaar vervoer te reizen. Ja. Dus hoe neem jij mensen mee dat ze werkelijk ook open zijn, ook kwetsbaar en ook zich, ja, je kan je ook afgewezen voelen natuurlijk als klanten het niet goed vinden.
Ja, maar dan zitten we weer aan de organisatie te denken. Wanneer ik een organisatie heb die daarop stuurt dat mensen een bepaalde KPI moeten halen of niet, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat ze misschien niet naar de klant kijken, maar alleen zeg maar dat dingetje willen oplossen.
Ja, en dan wordt de KPI van, dat wil ik niet keep. Performance in de keten, maar krampachtige prestatieindicator.
Ja. En ik begrijp ook dat je dat zeg maar, op een bepaalde manier ook nodig hebt, zeg maar, om iets te kwantificeren. Maar in die zin zou ik zeggen, quality beats quantity. Dus wanneer je echt iets van goede kwaliteit hebt, dan kan je het ook zeg maar, scalen. Maar wanneer je al heel veel hebt en het is niet kwalitatief, zou het op termijn ook minder waard zijn. En dat geldt voor een IT-infrastructuur, denk ik, net als voor alle andere dingen.
Ja. Nou, we hebben het gehad over muziek. Dat is jouw grote passie, over purpose. Hè, je kan niet dat verzinnen, je hebt het op, je hebt het niet. Of je moet het beter zoeken naar je echte purpose. We hebben het gehad even over Playmobil, over meer playfulness, wat je nodig hebt. Wat is nou jouw grote plan nog met Music Thinking? Want je wil de wereld een beetje beter maken.
Ja, nou eerlijk gezegd, ik heb geen plan. Dat is misschien is dat een voordeel dat je niet de hele tijd ergens naartoe moet en dan compromis maken. Ik ben er overtuigd van, kijk, ik heb het niet in één maand verzonnen. Ik ben er al lang mee bezig. Ja. En in die zin probeer ik eigenlijk dingen bij elkaar te brengen. En dat dingen bij elkaar brengen is misschien ook de link waar we het net over ons gesprek begonnen. In het Engels is meubelmaker joiner.
Ja.
En toen ik dat een keer door had, begrijp ik van, oh, dat is wat je aan het doen bent. Ik ga mensen met elkaar verbinden, of ik ga producten of dingen met elkaar verbinden. Zeg maar, dat is eigenlijk de link.
Ik maakte ook een fout nog bij de introductie. Toen vertelde ik je over Tischler, dat is meubelmaker toch in het Duits. Nee, het is wat anders.
Ja, je hebt twee. Je hebt Tischler en Schreiner.
Schreiner.
Schreiner is eigenlijk een kast. Dat ja. is, zo zeg je in het zuiden. En Tischler, dat is een tafel, zo zeg je in het noorden.
Ja, dat is het culturele verschil daar. Ik heb echt heel veel genoten ook van de eerste cardset die ik kreeg. En muziek ook leren luisteren. Ik ben ook heel benieuwd naar het boek. Ik heb een exemplaar gekregen. We gaan het ook posten. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast. Hopelijk zien we elkaar nog veel. En mensen, ja, het is een heel mooi boek. Ik ga het lezen. Ik hoop dat andere mensen het ook bestellen. Lezen en jou een beetje helpen. Want ja, je doet hele mooie en goede dingen voor bedrijven. En hoop ik ook de mensheid. Dankjewel, Christophe.
Heel erg bedankt, Marco. Voor een heel erg leuk gesprek.
Ja, ik ben heel blij dat je er was. Dank u wel voor het luisteren naar de podcast van Gejarte. Te volgen via Spotify. En hopelijk tot de volgende keer.